BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Mondkapjes zorgen over de hele wereld voor problemen voor gezichtsherkenningssoftware. De kunstmatige intelligentie herkent de gezichten niet meer. Hoe los je dat op? Of is het beter als we het zo laten en niet herkend worden? Daar praat ik over met Marlies van Eck, onderzoeker naar Artificial Intelligence en Recht aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag.
Hallo.
En ook alvast Ewout Kieft, schrijver van het boek De Onvolmaakten, waarin AI als personage de hoofdrol speelt. Ook goedemiddag.
Goedemiddag.
We hebben het dus over kunstmatige intelligentie en gezichtsherkenning. Ik praat met Marlies van Eck. Hoe ver zijn we daar eigenlijk mee gevorderd in de wereld, Marlies?
Nou, volgens mij kunnen we technisch echt al heel erg veel. Dat ligt er wel een beetje aan hoeveel geld er natuurlijk ingestoken is en waar de investeringen op gedaan zijn.
In welke landen zijn het verst?
Nou, wat we begrijpen is China is natuurlijk het voorbeeld wat we wel kennen, ja. Waar men echt ver is en het ook op grote schaal gebruikt wordt.
Ja, en Nederland, hoe doet Nederland het op dit gebied?
Nou, dat is het gekke. We weten niet zo goed waar het allemaal wordt toegepast.
Voetbalstadions misschien?
Ja. Voetbalstadions, dat is ook al echt al heel erg lang. Door politie, maar ook door de clubs zelf. Zij hebben natuurlijk dan een bestand van mensen die een stadionverbod hebben. Die hebben allemaal een fotootje. Nou, en dan kan je de computer vragen om te checken of dat die personen zich bevinden in het stadion. We weten ook wel dat bijvoorbeeld mensen een straatverbod hebben of een gebiedsverbod.
Ja,
bijvoorbeeld in Amsterdam.
Ja.
En dan kan ook herkend worden van hey, die knakker loopt hier weer rond. En dat was niet de bedoeling.
Ja.
Maar ja, en wat ook interessant is, we hebben heel veel scanauto's bijvoorbeeld in Nederland rondrijden. En zij zijn bedoeld om kentekens te scannen en dan te controleren of je wel betaald hebt voor het parkeren. En die scanauto's kunnen veel meer scannen dan alleen dat. En daar zijn ook wel verhalen over geweest dat ook wel gezien werd als een geweldig idee om vervolgens dan ook te scannen wie daar omheen liep.
Ja, en mag het ook? Want in China is het standaard, meen ik te weten. Maar is het in Nederland eigenlijk wel toegestaan? Juridisch?
Nee, het mag wel, maar dat ligt er wel aan wie de plannen heeft en waarvoor ze het gaan gebruiken. Dat komt omdat het bij gezichtsherkenning gaat om biometrische gegevens. En die biometrische gegevens, dat zijn gegevens die echt van jouzelf zijn. Die draag je met je mee, kan je niet aan doen. Ja, maar dan extra bijzonder, omdat ze van je lijf zijn. En ja, dus zij hebben een aparte status. Dus als je het daaruit benadert, vanuit biometrische gegevens, dan mag je dat alleen maar in bepaalde situaties doen. En dan moet het echt gaan om veiligheid. Dus voor terrorismebestrijding mag je natuurlijk meer dan als je denkt, goh, wie ga ik vandaag korting geven?
Ja.
Nou, we weten bijvoorbeeld dat voor de Jumbo, er was een Jumbo-zaak die zei, we zijn de veiligste winkel van heel Nederland. Die draaide ook met gezichtsherkenning. Daar loopt nu een onderzoek naar. Het Henschotenmeer, dat is een prachtig meer in Utrecht. Daarvan wilde de uitbater ook werken met toegangskaarten op basis van gezichtsherkenning, abonnementen.
Ja.
En daar zijn de mensen tegen in het verweer gekomen. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan.
Dat was bij Jumbo ook. Hè? Dat was dan maatschappelijke verontwaardiging.
Ja.
Nou even over die mondkapjes. Hè? En technisch is het heel goed te begrijpen dat als je een deel van het gezicht bedekt, dat die software daar moeilijker uitkomt. Maar het is dus blijkbaar niet voldoende. Hè? De wenkbrauwen, de ogen en de dingen die dan nog wel zichtbaar zijn, zijn blijkbaar niet voldoende om daar een gezicht duidelijk in te herkennen.
Nou ja, ik denk dat dat een tijdelijk probleem is. Dat het als je maar genoeg. Want ik zag dus ook net een bericht dat als mensen maken nu en masse foto's van zichzelf met een mondkapje.
Mm-hmm.
En dat zetten ze op Facebook. En daarmee ben je dus de trainingsset zelf aan het vergroten.
Ja, want Facebook weet daar wel raad mee.
Ja, of je doet het op Instagram. Of hè, er is ook zo'n app uit Rusland van oh, kijk, zo zie ik eruit als ik ouder word. Dat is allemaal trainingsmateriaal. Dus het zal een tijdelijk probleem probleem zijn. Want maak je maar weer genoeg foto's, laat je genoeg foto's uploaden van mensen met een mondkapje, dan kan daar ook weer berekend worden aan de hand van de gegevens die nog wel open zijn. Of je dus een aanmerkelijke kans op gelijkenis hebt.
Ja, aan de ene kant vind ik het plausibel, dit verhaal. Aan de andere kant lees ik ook verhalen over, nou, laatst bijvoorbeeld werden leden van het Amerikaanse congres blootgesteld aan gezichtsherkenning en werden er een behoorlijk percentage, ik dacht enkele procenten, aangezien voor misdadigers. Met andere woorden, zelfs zonder mondkapjes is die herkenningssoftware niet goed genoeg, of wel?
Ja. Ja, ik vrees altijd voor de dag dat die echt heel goed werkt. Hè. Want dat is misschien nog wel erger dan dat we nu ons gaan realiseren dat die fouten maakt. En die gevolgen kunnen natuurlijk waanzinnig zijn. Als je wordt aangeziet, iedereen heeft wel een lookalike, maar ook als de computer jou gaat verbinden.
Of een tweelingbroer of gewoon, ja.
Ja, en dat is natuurlijk afschuwelijk. Want de gevolgen kunnen heel groot zijn op het moment dat men denkt met een terrorist van doen te hebben. Ja. Dan heb je toch een minder aangenaam verblijf de komende uren. En jij bent het dan niet en verzet je daar maar eens tegen. Dus de werking en het vertrouwen in die software is toch groot. Want de cijfers lijken dan indrukwekkend. Hè, als je een bepaald percentage bereikt van, nou ja, we hebben een nauwkeurigheidspercentage van zoveel procent. Dat is altijd op een bepaalde groep. Voor vrouwen geldt bijvoorbeeld dat zij minder snel goed herkend worden. Ik vind het altijd nog wel fijn dat dat zo is. Want ik moet er ook weer niet aan denken dat die zometeen wel echt heel erg goed werkt.
Ja, maar dan hoef ik de volgende vraag eigenlijk al bijna niet meer te stellen. Ik doe het toch maar eventjes. Dat die software nu moeite heeft met die mondkapjes, dat vind jij dus eigenlijk wel prettig voor de privacy?
Ja, nou, voor mij gaat het...
Want het is wel een kwestie van belangen, hè? De opsporingsdiensten zullen er minder blij mee zijn.
Ja, het gaat echt om de belangen. En laat ik vooropzetten, het gaat om privacy aan de ene kant, maar het gaat om veel meer. Want het gaat erom dat we, wat Rutte zei bijvoorbeeld 2 weken geleden, wij leven in Nederland niet in een politiestaat. Dus er zit de waarde in het idee dat wij ons vrij kunnen bewegen door openbare ruimtes bijvoorbeeld. Vormt daar zeker een inbreuk op. Alleen al het feit dat je bijvoorbeeld real-time live herkend kunt worden. Dat kan al jouw gedrag beïnvloeden. Dat je niet vrij kunt bewegen. Dus ik vind het echt een discussie. Als we dit willen, hè, want in Nederland is het natuurlijk niet een land dat dit wordt uitgerold aan massa. En we daar na 3 jaar een keer achter gaan komen. Maar ik vind wel dat we hier een volwassen discussie over moeten voeren. Ja. Voor welke doeleinden wel.
Ja. Dan ga ik juist nu even naar Ewout Kief, die meeluistert, auteur van een boek over kunstmatige intelligentie. Voel jij je nou op je gemak als je weet dat er op straat gezichtsherkenning is?
Nee, zeker niet. Dat is een hele griezelige gedachte. En tegelijkertijd snap ik het doeleinde natuurlijk helemaal. Ik bedoel, het is ook vaak om weer agressie te voorkomen. Het is om veiligheid te bevorderen. En tegelijkertijd op langere termijn bedreigt het onze veiligheid. Kan het die weer bedreigen? Dus dat is een heel dubbel iets.
Ja. Marlies van Eck, die gezichtsherkenning staat dus eigenlijk nog in de kinderschoenen. Zowel technisch als juridisch. Hoe zit het nou met de wettelijke afspraken die we hebben? Wat mag er nou wel en wat mag er nou niet? Hoe kunnen we die privacy in de toekomst gaan beschermen?
Je kan het dus benaderen, de gezichtsherkenning kan je benaderen van we hebben een issue op het gebied van persoonsgegevens, namelijk de biometrische gegevens. En dan kunnen we naar die regels kijken. Dat is een manier, dat is wat de autoriteit persoonsgegevens nu zal doen bij de Jumbo-zaak. Maar ik denk dat het belangrijker is om naar het grotere plaatje, namelijk op welke momenten in ons leven en welke plekken in ons leven willen we dat deze gebruik gemaakt wordt van deze technologie. Als ik ga demonstreren bijvoorbeeld, wil ik dat dan. Als ik op het station loop, wil ik dat dan. En dat moeten we met elkaar in onze samenleving zien uit te vechten, vind ik. En we moeten vooral voorkomen dat dit opgelegd wordt vanuit Europa. Want Europa die wil ook heel erg op het gebied van artificiële intelligentie regels gaan opstellen. Nou, dan dendert dat zo weer al voorbeeld in de gaten hebben. Hier zo in Nederland, onze bureaus in, dan moeten we dat gaan uitvoeren. En ik vind dat dit echt, volgens mij is de coronacrisis perfect een voorbeeld van dat je als land echt je eigen keuzes kunt maken. En het lijkt mij verstandig dat de politiek gewoon de handschoen oppakt en de discussie hierover gaat voeren.
Ja, ja.
Met de samenleving.
Misschien even een zijpad, maar dat hoor je de laatste dagen ook. Die mondkapjes, zijn die nou eigenlijk in strijd met het verbod op gezichtsbedekkende kleding? Want ze bedekken niet het hele gezicht.
Ja, nee, ik heb al hele verhandelingen daarover gezien. Het is juridisch echt waanzinnig interessant. Nee, serieus.
Dat betekent dat je het antwoord niet hebt, zo te horen.
Nee, ik heb het niet.
Nee. We kunnen nu misschien nog terug. Is de gezichtsbedekking, sorry, de gezichtsherkenning, raak ik nu zelf ook in de war, is die onvermijdelijk?
Nou, je ziet wel toepassingen die heel interessant zijn. Waarbij, ik las bijvoorbeeld bij Heracles, die heeft een toegangscontrole met gezichtsherkenning, waarbij de gezichten gewoon op je eigen telefoon staan. Dus die match wordt gemaakt tussen jouw gezicht en de telefoon.
Oh, ja.
Waarbij er een code verstrekt wordt en dan is het ja of nee. Maar waarbij dus de database met gezichten niet in handen is van Heracles of de software.
En dan kun je zelf de keuze maken wanneer je jezelf laat zien.
Ja, en dat zijn dus opties. Om de hele technologie in één keer te veroordelen. Je hebt gewoon heel veel mogelijkheden om ook te zeggen van, we gebruiken gezichten. Zoals het nu bijvoorbeeld gebruikt wordt, is het vaak om achteraf te kunnen vaststellen of iemand in dat gebied geweest is.
Ja.
Dat is weer iets heel anders dan live de computer opdracht geven om te laten zien, wie loopt hier allemaal.
Ja, en dat is dus een handige tip in de richting van hoe je het kunt regelen op een manier die zowel de privacy respecteert als de belangen van opsporing en dergelijke dient.
Ja, waarbij ik dus denk dat we ons niet alleen op privacy moeten focussen, maar ook op gebieden waarin we dat gewoon geen inmenging willen.
Ja, oké, hartelijk dank. Marlies van Eck, onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Blijf erbij voor het gesprek met Ewout Kieft.
Digitaal.
Er zijn veel boeken over allerlei toepassingen van kunstmatige intelligentie, AI. Maar een roman over AI, dat zie je niet zo vaak. En zeker niet met AI als de ik-figuur. Ewout Kieft heeft juist dat gedaan in zijn boek De Onvolmaakte. Welkom in BNR Digitaal, Ewout, nogmaals.
Dankjewel.
Hoe kom jij nou op het idee om een roman te schrijven met een AI als hoofdpersoon?
Ik kwam op het idee toen ik aan het eten was met een goede vriend van mij. En die programmeert kunstmatige intelligentie, of die programmeert algoritmes.
Ja.
En hij vertelde daarover en ik raakte zo gefascineerd. Ik stelde allemaal vragen die heel veel alfa's, ik ben historicus van huis uit, zouden stellen van waar kun je nou een echt gesprek voeren? En hij legde dat zo uit. En hij is ook iemand die nou niet echt kijkt naar de komende 10 jaar, maar ook wel interessant vindt om over 30, 40 jaar te hebben. En hij zei van, over 40 jaar kun je in principe technisch gezien misschien wel voorstellen dat elke jongetje, meisje van een jaar of 12 een eigen AI-psycholoog heeft.
Ja, ja.
En toen dacht ik, dat gesprek wil ik volgen. Dat wil ik zien. Of schrijven dus.
Ja, ja, ja. Het beeld dat ik nu krijg is, vroeger kon je als kind een imaginaire vriend hebben of vriendin. Ja. En dat wordt dan die AI. Blijkbaar.
Ja, zo ziet het er van buiten ook uit, denk ik, ja.
Ja. Die vriend, is die ook in het boek terug te vinden als personage?
Nee, hij is niet een personage geworden. Dat niet. Hij is wel een meelezer geweest. Heeft wel de technische passages...
Wetenschappelijk adviseur. Films hebben dat
wetenschappelijk ook. Adviseur, zeker.
Ja, ja. Ja. Vertel eens in het kort het verhaal van het boek.
Om even heel
zonder
kort. Ja, precies, dat is altijd de uitdaging met het roman. De kern van het verhaal draait om eigenlijk de relatie, de verstandhouding tussen deze AI en de menselijke hoofdpersoon Cas. En dat begint dus inderdaad als Cas 12 is. Dat eerste idee, daar ben ik maar mee begonnen. En dan krijgt hij die applicatie. Dat is eerst een applicatie die dat is meer een soort personal coach tool. Dat is zelfs meer gericht
op.
Ja, precies. En zelfs om het gebruik van te veel digitale tools wat in balans te brengen.
Okay.
Ook mensen nog eens aan te moedigen om eens een wandeling te gaan maken.
Schermtijd.
Ja. Ja, precies. En dat is uitgegroeid. Dat leek me ook wel zo waarschijnlijk. Dat zo'n tool dat uiteindelijk echt een persoonlijke begeleider wordt. En natuurlijk niet zo groot begonnen is. Het is net zoals je eerst gewoon foto's gaat delen met familie op Facebook. En op een gegeven moment komt al je nieuws er vandaan.
Je hebt een stuk uitgezocht om ons even voor te lezen. Zou je dat...
Ja,
nu voor ons?
Zeker. Om de samenvatting van het verhaal nog even af te maken. Want dan valt deze passage ook goed op zijn plek. Die verstandhouding van deze AI en de jonge man. Dat loopt niet helemaal goed. Op een gegeven moment voelt mijn menselijke hoofdpersoon wat weerstand. Steeds meer weerstand. En is hij ineens verdwenen op een gegeven moment. En dit is het moment dat hij afscheid neemt. En dat wordt verteld door de AI. Ik had willen zeggen dat het natuurlijk wel goed zou komen als we daar samen de tijd en de aandacht voor zouden nemen. En als hij open zou staan voor therapie, medicatie wellicht. Ik had willen zeggen dat ondanks hun tekortkomingen, hun egoïsme zelfs, van tijd tot tijd, zijn ouders veel van hem hielden. Dat Lies met haar gulle, zorgzame hart van hem gehouden had tijdens de eerste maanden van hun samenzijn, leek me een te beladen mededeling op dat moment. Ik had hem willen zeggen dat er altijd nieuwe kansen zijn. Dat de warmte en aandacht niet waren verdwenen uit de wereld als hij zich ervoor open zou stellen. Dat het eigenlijk iets positiefs was, dat hij de trauma's uit zijn jeugd onder ogen begon te zien, dat dat de eerste stap is naar wezenlijke groei en verandering. Maar voordat ik die kans kreeg, pakte hij het witte dopje in zijn oor bij de achterkant vast, wrong het los, liep ermee naar de badkamer en legde het op de plank onder de spiegel. Met de kleine oranje zuignap uit het bovenkastje zocht hij de lenzen op zijn ogen, trok ze uit het oogvocht en legde ze naast het oortje neer. Daarna deed hij het licht uit en trok de deur achter zich dicht. Vanaf dat moment werd het gissen.
Ja, daar sta je dan als AI. Nog makkelijk. Ja. Niet ingeplucht in het brein dus, hè? Dat had ook nog gekregen.
Precies. Nee, dat klopt. Nee, het leek me interessanter om een fase te beschrijven waar hij nog wel uit kan. Het is echt nog het doomscenario wat we van zoveel science fiction films kennen. Dat je er echt niet meer vanaf kan. De Matrix en de Terminator en zo. Ik dacht, laten we het kruispunt nemen. Dat we, wanneer die samenleving zou kunnen ontstaan, of wanneer we met z'n allen zouden kunnen besluiten nog op het laatste moment van, nou, dit willen we niet.
En hoe heb jij, want je bent historicus, zeg je, hoe heb je je kennis over kunstmatige intelligentie opgedaan? Dat is allemaal van die vriend, of heb je ook nog een rondje wetenschap gedaan?
Ik heb ook zeker een rondje wetenschap gedaan van er is zo verschrikkelijk veel te vinden. En heel veel van de academici op het vlak van AI zijn ook gewoon heel actief op Twitter en schrijven veel artikelen. Zijn ook niet te behoort om populair wetenschappelijk te schrijven, zodat ook nitwits zoals ik het toch een beetje kunnen volgen. Zeg maar. Er zijn natuurlijk ook heel veel technische artikelen over de laatste testresultaten van machine learning en supervised learning. En daar kan ik geen tabak van maken. Maar TED-talks, wetenschappelijke artikelen, van alles is er.
Ja. Even naar Marlies van Eck, die meeluistert. Hoe zou dat juridisch zitten als je AI een aandeel geeft in het nemen van jouw beslissing, of misschien zelfs de verantwoordelijkheid geeft?
Dat gebeurt al. En dat zie je ook terug, dat een heerlijke excuus kan zijn. Zelfs ook in politiek. Ik heb onderzoek gedaan naar de overheid die door middel van kunstmatige intelligentie besluiten neemt. En dat is kunstmatige intelligentie die we nu eigenlijk heel gewoon vinden. Maar in de jaren 80, bij de eerste AI-zomer, werd dat gebruikt. Ik kijk er altijd naar van, hoe presenteert de bewindspersoon dat bijvoorbeeld? En je ziet heel vaak dat een staatssecretaris of een minister zegt, het systeem heeft het fout gedaan.
Ja.
Dit was de schuld van het systeem. En dat is niet zo. Ten eerste juridisch niet, want juridisch kan er geen twijfel over bestaan dat het de staatssecretaris is die een fout heeft gemaakt. Het is helemaal niet relevant welke ambtenaar of welk systeem dat was. En het klopt ook niet feitelijk, want het zijn natuurlijk mensen die hebben besloten om het systeem al op een bepaalde manier in te richten en
precies
te bouwen.
Het is net zoiets als dat je als dronkaard zegt, ja, ik kon er niks aan doen, want ik was dronken. Je hebt zelf besloten om te gaan drinken. Ja. Ewout Kieft, je schetst een bijzonder toekomstbeeld. Is dit ook iets wat je verwacht of wat je zou willen misschien?
Nou, zeker niet wat ik zou willen. Ik heb me heel ver willen houden van, zeg maar, het utopische. Dat je eigenlijk een soort verkapt politiek pamflet in romanvorm voorschotelt aan een lezer. Dat vind ik niet zo. Ik hou niet van dat soort boeken. Dus er zit weinig wensdenken in. Ik heb ook geen angstscenario willen schrijven. Maar echt meer de dilemma's uit willen werken. Dus ik dacht, het is veel interessanter om gewoon de voor's en tegens van zo'n app, van een enorm geavanceerde, zelfdenkende app, die eigenlijk je persoonlijke begeleider is geworden, te laten zien. Want die voordelen, die zijn er ook echt.
Precies.
En die nadelen natuurlijk ook. En eigenlijk net wat Marlies net zegt, dat het natuurlijk de makers zijn, de eigenaars, die bepalen hoe goed of slecht zo'n technologie is, dat speelt ook echt een hele grote rol in de ontknoping van het boek. Hoe gaan we uiteindelijk deze tool gebruiken? Ja, dat wordt echt een grote vraag.
Verklappen, maar ik wil nog wel even. Nee. Het is een spannend gegeven volgens mij voor een film. Heb je de filmrechten al verkocht?
Nee, ze zijn hard bezig. De rechter is wel heel enthousiast over het boek, dus dat is heel erg leuk om te horen.
Oké, goed. Ewout Kieft, auteur van het boek De Onvolmaakte, hartelijk dank. Ook Marlies van Eck uit Leiden, hartelijk dank. En BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, de app of wat je ook maar gebruikt om naar podcasts te luisteren. En je vindt ook mijn andere podcast op dat soort plaatsen, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.